Top, ja, is perfect. Nee, dank je. Goedemorgen. Zo, wat een mooie manier om de zondag zo met elkaar te beginnen en God te prijzen. Ik ben Merel van der Ven. Ik denk dat de meesten van jullie mij niet zullen kennen, dus ik zal me kort even voorstellen. Ik werk, zoals gezegd, bij International Justice Mission. En ik was even benieuwd om te beginnen. Wie kent IJM allemaal al? Kan je handen even laten zien? Heel veel mensen kennen IJM al. Kijk, dat is mooi. Voor iedereen die het nog niet kent, zal ik straks nog even wat meer over vertellen. Ik sprak net van tevoren ook al wat mensen die zeiden van, oh ja, we steunen jullie werk. Dus ontzettend bedankt als je dat al doet. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. IJM is een organisatie en we houden ons eigenlijk bezig met het bestrijden van moderne slavernij. Wereldwijd zitten er miljoenen mensen vast in een positie waar ze niet uit kunnen komen. Gezinnen die moeten werken in steengroeves, kinderen die online misbruikt worden, kinderen die moeten werken op boten om te vissen. Het zijn er ontzettend veel. Ik weet niet, heeft iemand enig idee, misschien de mensen die IJM al kennen, die weten er misschien al hoeveel mensen er naar schatting, je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker, vastzitten vandaag de dag in moderne slavernij. Durft iemand iets te roepen? 10 miljoen hoor ik. 100 miljoen. Nou, het zit daar ergens tussenin. 50 miljoen mensen zitten naar schatting op dit moment vast in slavernij. Kan je niet voorstellen, slavernij is overal ter wereld verboden. En toch zijn er zoveel mensen die vandaag de dag vastzitten in slavernij. En als IJM geloven we dat al die mensen gemaakt zijn naar Gods evenbeeld. En dat ze het verdienen om in vrijheid te leven. En dat is eigenlijk waarom we ons werk doen. En wat we doen om een einde te maken aan slavernij, want we geloven echt dat we dat kunnen, is dat we zorgen dat die mensen die vastzitten, dat we die bevrijden en dat ze herstellen. Dus dat betekent eigenlijk gewoon dat die mensen op de plekken waar ze zitten, dat we ze daar fysiek kunnen weghalen, in veiligheid kunnen brengen, in vrijheid kunnen brengen. En dat ze een proces van herstel doormaken. Dat doen we met onze social workers die hen begeleiden. De mensen die als advocaat helpen in de rechtszaak. Want het volgende wat we doen is dat we zorgen dat die daders, de mensen die dat doen, dat die berecht worden. Want we geloven dat de reden dat het heel vaak gebeurt is dat mensen eigenlijk zonder dat ze daar straf voor krijgen, anderen kunnen uitbuiten voor hun eigen gewin. Dus we vinden het belangrijk dat die mensen ook zien, nee, dit is een consequentie aan mijn daden. En we geloven dat we uiteindelijk het systeem echt moeten veranderen. En dat is wat we als IJM doen. Dus dan heb je een klein beetje context voor als ik straks wat meer ga vertellen over het werk wat we doen. En vandaag wil ik jullie meenemen, dat heb je misschien in de nieuwsbrief al gelezen, in het thema Wie ben ik? En dat wil ik doen aan de hand van het verhaal van Mozes. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. En voordat ik met jullie dat wil gaan lezen, we gaan straks Exodus 3 lezen. Dus als je een Bijbel hebt, kan je het eventueel vast al eventjes opzoeken. Wil ik jullie meenemen naar een moment dat ik zelf dacht, heel recent, wie ben ik? 3 maanden geleden heb ik een van de meest impactvolle gebeurtenissen in mijn leven meegemaakt. Ik mocht bevallen van mijn zoontje, Bram. En ja, van tevoren probeer je daarop voor te bereiden, hoe zo'n bevalling eruit gaat zien. Dat je dan je kindje mee naar huis neemt en dat je dan eindelijk dat kindje wat zo lang je bij je mocht dragen aan de andere kant van die buik is en je voor hem mag zorgen. Het was een heel bijzonder moment en tegelijkertijd waren wij om 2 uur 's nachts in de auto gezet uit het ziekenhuis en mochten we naar huis. En toen kwamen we de auto uit, namen we onze zoon mee naar binnen en toen dacht ik wel even, moet ik nou voor hem gaan zorgen? Het is 2 uur 's nachts, ik heb al 2 dagen niet geslapen. Ik moet hem straks in zijn bedje leggen, ik moet hem voeden, ik moet zorgen dat hij veilig slaapt. Wie ben ik? Ik heb helemaal geen ervaring. Wie ben ik om zo'n grote verantwoordelijkheid te dragen? Het was best wel een spannend moment. En het was niet alleen maar dat ene moment. Ik heb dat nu nog steeds wel regelmatig, dat er dingen gebeuren en dat ik denk, oh, ik ben helemaal samen met mijn man verantwoordelijk voor dit kleine, kwetsbare leven. Hij kan niet voor zichzelf zorgen. En ik heb die verantwoordelijkheid gekregen om ja, te zorgen dat het goed met hem gaat. Wie ben ik om dat te doen? En misschien herken je die vraag wel in je leven. Misschien een soort gelijk gebeurtenis in je leven waar je die vraag hebt afgesteld. Misschien iets totaal anders, maar die vraag wie ben ik, die speelt denk ik in veel van onze levens. En zo ook in het leven van Mozes. En ik wil graag met jullie lezen uit Exodus 3. En we beginnen gewoon helemaal aan het begin. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zal zijn. Zeg daarom tegen Israëlieten: Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeggen tegen hen: De Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd: Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan. En ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Gewieten en Jebusieten. Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is. En vraag hem toestemming om 3 dag reizen verder woestijn in te trekken. Om de Heer jullie God offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen. Ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten. En dan zal hij jullie laten gaan. Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn. Mijn volk zal niet met lege handen vertrekken. Alle vrouwen moeten aan hun buurvrouwen en aan de vrouwen die bij hen in huis wonen zilveren en gouden sieraden en ook kleren vragen. Die moeten jullie zonen en dochters laten dragen. Zo zullen jullie de Egyptenaren beroven. Voor veel van ons denk ik een bekend verhaal, het verhaal van Mozes. Wie is Mozes eigenlijk? Mozes die hier door God geroepen wordt om zijn volk uit slavernij te bevrijden. Mozes die wordt in de Bijbel aan ons voorgesteld als een klein babytje. De farao die wil alle jongens van het volk van God vermoorden. Het volk wordt te sterk en hij besluit: als de jongetjes nou allemaal vermoord worden, dan hoef ik niet bang te zijn dat ze uit zullen groeien tot een te sterk volk. Maar de moeder van Mozes die besluit hem na 3 maanden hem te verborgen te houden in een mandje te leggen, waarna hij gevonden wordt door de dochter van de farao. Hij groeit op als een prins aan het hof van de farao. Een Egyptische prins. Terwijl hij eigenlijk diep van binnen weet, ik ben een Hebreër. Het volk waarvan ik nu onderdeel uitmaak als prins van Egypte, dat is niet mijn eigen volk. Eigenlijk hoor ik bij dat volk wat in mijn eigen land onderdrukt wordt. Het volk dat ik zie lijden. Maar in de ogen van dat volk waar hij eigenlijk bij hoort, is hij die Egyptische prins. Hij hoort daar niet echt bij. Hij zit overal een beetje tussenin. Wie is hij nou eigenlijk? En we lezen dat in Exodus 2, aan het eind van Exodus 2, dat hij zelfs zo zich ontvreemd voelt nadat hij gevlucht is, dat hij zijn eigen zoon, ik zit even te kijken waar ik het hier precies kan lezen, zij bracht een zoon ter wereld en Mozes noemde hem Gersom, want zei hij, ik ben een vreemdeling geworden, ik woon in een land dat ik niet ken. Zo vreemd voelde hij zich, dat hij zijn eigen zoon daarnaar vernoemde. Misschien was hij ook wel ergens teleurgesteld. Hij begon als een prins in Egypte en zwerfde nu rond als een vreemdeling in de woestijn. En we zien dat hij op een gegeven moment, terwijl hij in Egypte woont, een soort woede voelt en denkt, ik wil mijn volk beschermen, hij slaat een Egyptenaar dood. Hij denkt misschien op eigen kracht kan ik misschien wat doen aan het onrecht wat ik zie. Maar dat wordt niet geaccepteerd door de Hebreërs. En ze zeggen tegen hem, wat doe je? Ga je ons ook doodslaan? Net als die Egyptenaar die je doodsloeg? En hij vlucht. Nergens hoort hij echt bij. Hij weet niet hoe hij kan helpen. En na al die jaren van teleurstelling, er niet bij horen, overal een beetje tussenin zitten, zichzelf misschien wel herhaaldelijk de vraag stellen, wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik nou eigenlijk doen? Spreekt God. En op een wel heel bijzondere manier, zoals we net hebben gelezen. God die geeft een struik die in brand staat, maar die niet wordt verteerd door het vuur. Best een opmerkelijke manier om de aandacht te trekken van Mozes, zou ik zeggen. Dus Mozes die besluit om daar te gaan kijken. Dat lezen we vanaf vers 2. God steekt de doornstruik in brand en we zien dat hij denkt, ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Dat wonderlijke verschijnsel. En terwijl Mozes dichterbij komt bij die struik, spreekt God tot hem. En hij waarschuwt hem om zijn sandalen uit te trekken, want dit is heilige grond. En wat doet God dan? Hij stelt zich voor aan Mozes. Wie is God en waarom is hij daar op dat moment bij Mozes? En wat bijzonder is dat God stelt zich voor als de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac. En God die zegt vervolgens, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord en ik weet hoe ze lijden. God zag dat zijn eigen volk in brand stond. Hij zag dat er nood was. God is niet een God die ver weg is en denkt, nou, ik bekijk het allemaal, ik laat het op zijn beloop. Nee, we zien hier dat God zegt, ik heb het gezien. Ik zie het lijden van mijn volk. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Hij ziet wat er gebeurt in de wereld. Hij zag het toen bij zijn volk. Hij zag hoe ze dagelijks werden mishandeld, hoe ze werden gemarteld. En als ik eerlijk ben, als ik dat verhaal lees, ik heb het al zo vaak gehoord in mijn leven. Misschien heeft u dat ook wel vaak gehoord. Je hebt het in de kinderbijbel misschien wel gelezen. Voelt het bijna als een soort ja, een mooi sprookje. Het verhaal van het volk van Egypte. Ze werden onderdrukt, maar ze worden uiteindelijk bevrijd. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Maar als je nou stilstaat bij wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat dat volk, het volk van God, jarenlang werd gemarteld. De vrouwen werden verkracht. De kinderen werden vermoord. Het was niet zomaar even een korte, vervelende periode. Het was marteling van jarenlang. Het volk van God dat onderdrukt werd. Terwijl ze juist daarheen waren gebracht om hen te beschermen tegen de hongersnood. Het is niet alleen maar een mooi verhaal waarvan we mogen weten, het loopt uiteindelijk goed af. Het was echt lijden. En God zag dat lijden, maar God ziet ook het lijden wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt. En ik weet niet of je het misschien wel herkent, dat je op je telefoon misschien wel naar de NOS gaat, of dat je op je bank de tv aanzet en alle berichten van al het lijden in de wereld voorbij ziet komen. Het lijden was niet alleen van toen, maar er gebeurt vandaag zo ontzettend veel lijden. En gelukkig mogen we weten dat God dat lijden ziet. En zo geldt dat ook voor het lijden van al die mensen die vastzitten in moderne slavernij. Vandaag de dag 50 miljoen mensen. Want dat is een soort lijden wat we niet elke dag voorbij zien komen op het nieuws. Het is lijden dat gebeurt in het donker, in het duister. Het gaat vaak onopgemerkt. Verborgen voor mensen zoals jij en ik. Zelfs wanneer we heel betrokken zijn en in de gaten houden wat er eigenlijk allemaal speelt in deze wereld. Lijden zoals dat van Aaron. Aaron is een jongetje uit de Filipijnen. En toen hij nog maar 2 jaar oud was, werd hij bevrijd door IJM en door de lokale politie uit de Filipijnen. Hij werd door zijn Duitse vader misbruikt achter de webcam in zijn eigen huis. De plek waar het eigenlijk voor hem het meest veilig zou moeten zijn. Zijn eigen thuis bij zijn eigen vader. Maar de vader van Aaron die koos ervoor om hem keer op keer op keer achter de camera te zetten. Voor mensen, voornamelijk mannen in landen zoals Nederland. Omdat die graag wilden zien dat Aaron misbruikt werd. Voor hun eigen plezier. Hoe walgelijk het ook is om dat zo te zeggen. Want op ieder moment van de dag, op ieder moment, dus dat is nu en dat is ook over 5 minuten, dat is constant, zijn er 75.000 mensen die naar dit soort materiaal kijken over de hele wereld. Jongetjes zoals Aaron. En in 2017, toen heeft de Australische en de Duitse politie aan de politie in de Filipijnen doorgegeven, hey, we hebben signalen dat Aaron misbruikt wordt. Dus dan zou je denken, dat is goed nieuws, we kunnen hem vinden, we kunnen hem bevrijden. Maar dat was helaas niet hoe het ging. Er waren niet genoeg middelen en je kan je voorstellen dat het ook ontzettend moeilijk is om iemand die je gevonden hebt op internet ook echt te lokaliseren in het echt om hem vervolgens te bevrijden. Het duurde nog 2 jaar voordat Aaron bevrijd kon worden. En uiteindelijk is hij in 2019 bevrijd samen met 5 andere kinderen die ook door diezelfde man misbruikt werden. Het lijden van Aaron is een lijden wat ik me bijna niet voor kan stellen. Als je zo jong bent op de plek waar je eigenlijk veilig zou moeten zijn, dat dat de plek is waar je de meeste pijn ervaart die je maar kan bedenken. En het was verborgen voor zoveel van ons, dat lijden van Aaron. Maar het was gelukkig niet verborgen voor God. Want zoals we net gelezen hebben, is God een God die het lijden van zijn volk, van de mensen hier op aarde ziet. En hij is ermee bewogen. Het is niet alleen dat hij het ziet en toekijkt en denkt, nou, ik zie het, ik hoor het. En er komt een moment en dan zal alles beter zijn. Nee, we lezen dat het lijden van Gods volk hem raakt. En vervolgens lezen we wat hij ook deed toen hij bij het volk kwam en Mozes aansprak. Daarom ben ik afgedaald. Dus het blijft niet alleen maar bij dat raken. Hij komt in actie. God is een God die in actie komt. Dat lezen we in Exodus 3 en dan zien we vanaf vers 8. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. In vers 9 lezen we de jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe vreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En dan komt het volgende vers. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Dat is toch best interessant. God zegt, ik ben afgedaald om mijn volk te bevrijden. Daarom stuur ik jou. Ik denk niet dat dat helemaal is wat Mozes verwacht. Dat God die komt aankondigen door middel van een struik die in brand staat. Ik kom mijn volk redden. Ik heb hun lijden gezien. Daarom stuur ik jou. Zoals je kan begrijpen had Mozes wel wat vragen. En we lezen in vers 11 dat hij zegt, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zal wegleiden? Misschien denkt hij wel, ik heb het toch al een keer geprobeerd. Ik zag het lijden van mijn volk, van uw volk en ik probeerde in te grijpen. Dat ging niet goed, ik moest vluchten. Ik word niet geaccepteerd door mijn volk en nu moet ik naar hun toe gaan met de boodschap dat ze bevrijd zullen worden van het juk van de farao. Wie ben ik? En dan zien we dat God antwoordt. Hij zegt, ik zal bij je zijn. Best wel een bijzonder antwoord op de vraag, wie ben ik? God zegt, ik zal bij je zijn. Ik heb wel vaak gedacht, als ik dit stuk las, geeft God nou echt antwoord op de vraag? Of praat hij er een beetje omheen? Negeert hij de eigenlijke vraag van Mozes? Maar als we goed kijken, dan zien we juist dat God heel erg duidelijk antwoord geeft op die vraag. Als wij die vraag misschien onszelf wel eens afstellen. Zoals ik dat deed toen mijn zoon geboren werd. En ik me afvroeg, wie ben ik dat ik voor deze jongen mag zorgen? Ik heb helemaal niet de skills die er nodig zijn. Wat Mozes ook dacht, wie ben ik? Ik kan dit helemaal niet. Zo heb ik dat ook vaak gedacht. Wie ben ik nou? Maar dat zullen we misschien veel van ons in deze ochtend ook wel herkennen. Dat je jezelf afvraagt, wie ben ik? En dat je dat aan God vroeg en dat je dan misschien niet dat antwoord kreeg wat je had gehoopt. Nee, maar je kan het. Je bent hier goed in, je bent daar goed in. Het komt wel goed, vertrouw op je kunnen, vertrouw op jezelf. Misschien ben je zelfs wel eens heel erg teleurgesteld. Omdat je dacht, hè? Ik dacht dat ik hier te goed in was en het lukt me niet. Probeerde je op eigen kracht om de dingen te veranderen. Omdat je geraakt was, omdat je in actie wilde komen. Maar wat we hier zien, en dat is zo ontzettend mooi, is dat God niet alleen maar dichtbij dat lijden komt. Hij ziet niet alleen maar hoe het volk lijdt en hij komt daar dichtbij. Nee, hij komt dichtbij Mozes, hij komt dichtbij jou. Want God die is niet per se geïnteresseerd in alle dingen die wij heel goed kunnen. Al onze talenten, dingen die we op eigen kracht heel goed kunnen. Nee, het is voor hem belangrijk dat hij erbij is. Hij zegt, ik zal bij je zijn. We lezen dat vervolgens nog een keer, als we verder lezen, vers 13 en 14, waar Mozes komt met een argument. Ja, maar stel nou dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Ik weet het helemaal niet. Toen antwoordde God hem, ik ben die er zal zijn. God wijst Mozes op zijn identiteit. Mozes is een kind van de God die er zal zijn. Als Mozes naar dat volk gaat om hen uit te leiden, dan is God bij hem. Het gaat erom dat we mogen weten dat we kinderen zijn van een God die er is. En ik vind het heel erg mooi, dat doet me denken aan een moment dat ik naar de Filipijnen was om mijn collega's op te zoeken. En we reden door de wijken waar het misbruik veel plaatsvindt. En het verhaal van Aaron, wat ik net aan jullie verteld heb, dat is een verhaal wat ik heel vaak al gehoord had. Wat ik vaak had gelezen. En wat misschien ook wel herkenbaar is voor velen van jullie, als je leest en hoort over het onrecht in de wereld, dan kan je het soms ook een beetje op een afstand houden. Dan voelt het meer als een verhaal, iets abstracts, iets ver weg. Ik hoef er niet per se iets mee. En misschien raakt het je even, maar je kan ook niet helemaal door overgenomen worden. Je wilt ook graag een beetje op afstand houden. En zo had ik dat eerlijk gezegd ook wel eens gedaan met het verhaal van Aaron. Ik vond het te heftig om het echt op me door te laten dringen, om me echt helemaal te laten raken. En toen zat ik in de auto met een van mijn collega's die undercover werk doet. Een van de meest heftige vormen van het werk die we moeten doen. Want je kan je voorstellen, om kinderen die online misbruikt worden op te sporen, moet je ze ook vinden. Daarvoor moet je dat materiaal ook vinden. En hij vertelde over de zaak van Aaron waar hij in had geholpen. En we reden langs een huis. En hij zei tegen mij, kijk Merel, dat daar, dat is het huis van Aaron. Dat is waar hij bevrijd is. En terwijl we daar langs reden, langs dat huis van Aaron, zag ik aan de kant van de weg een moeder staan met een klein kindje op haar arm. Het is een beeld wat normaal gesproken vertedering zou oproepen. Een moeder met een klein kindje wat ze op haar arm draagt. En als ik heel eerlijk ben, was het enige waar ik toen aan kon denken, ben jij misschien wel net zoals Aaron. Want 1 op de 100 kinderen in de Filipijnen krijgt te maken met hetzelfde misbruik als Aaron. Kan je dat voorstellen? 1 op de 100 kinderen? En in de meeste gevallen, meer dan 40%, is de dader de moeder. Dus dat beeld wat zo vertederend had kunnen zijn, had moeten zijn, dat riep een diep verdriet op. Ik werd overvallen door een gevoel van machteloosheid. Aan de ene kant wist ik, Aaron is bevrijd. En aan de andere kant reden we daar en wist ik, er zijn ook nog zoveel kinderen die niet bevrijd zijn. En ik vroeg aan mijn collega, hoe doe je dat eigenlijk? Zo heftig. Het werk wat je doet, wat je meemaakt, de dingen die je continu te zien krijgt. Stel jezelf niet wel eens de vraag, waarom doen we dit eigenlijk? Wie ben ik nou? Wat kan ik nou echt betekenen? En hij zei, en dat vond ik ontzettend mooi, ik heb me zo vaak dat afgevraagd. Waarom moet ik dit doen? Waarom heeft God mij hier toe geroepen? Ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Het doet veel te veel pijn. Ik vind het te heftig. Ik ben bang voor mijn eigen kinderen die thuis zitten terwijl ik bezig ben met mijn werk. En tegelijkertijd, zei hij, stel ik mezelf dan altijd de vraag, maar als ik het niet doe, wie dan wel? Er is iemand die het moet doen. En het maakt in die zin niet per se uit wie het doet of wat we doen. Maar wat uiteindelijk echt belangrijk is, zei mijn collega, is dat God zegent wat we doen. Het is belangrijk dat hij meegaat met wat we doen. We doen het niet op eigen kracht, want als we dat zouden doen, dan zouden we het niet redden. Dan is het veel te zwaar. Wij kunnen die last, die pijn niet dragen. Dus dat moeten we ook niet proberen. Om het zelf op eigen kracht maar te doen. Nee, we mogen weten dat God een God is die ook bewogen is met dat lijden. We mogen weten dat God een God is die dat lijden ziet en het raakt hem diep. En hij komt in actie. Maar de manier waarop hij in actie komt, is door jou te sturen. Door mij te sturen, door mijn collega te sturen. Wij zijn zijn plan. En we weten allemaal hoe het verhaal van Mozes afloopt. Mozes, die eigenlijk ontzettend ongeschikt was, een gebroken mens, wordt gebruikt door God om zijn volk te bevrijden van het juk van slavernij. Hoe geweldig is dat? Iemand die zo gebroken was. Iemand die niet wist wie hij was. Die dwaalde, die nergens echt zijn plek kende. Die zelfs zijn zoon vernoemde naar het feit dat hij zich een vreemdeling voelde. Werd door God gebruikt om een van de grootste dingen te doen die God heeft gedaan. Zijn volk bevrijden uit slavernij. Dat wil hij ook doen met jou en mij. En dat wil hij niet doen door ons op eigen krachten laten werken. Door maar te zeggen, nou draag al die lasten maar alleen. Nee, hij vraagt van je dat je terugkeert naar je identiteit. Dat je terugkeert naar wie je bent. En dat is een kind van een God die bewogen is. En als we dat doen, als we vanuit die kracht verandering gaan maken, dan kunnen dat koninkrijk hier op aarde al steeds meer zichtbaar laten worden. Want dat gebeurde ook in het verhaal van Aaron. Aaron die was zo ontzettend jong. 2 jaar toen hij bevrijd werd. Als je op zo'n jonge leeftijd al zoveel vreselijks hebt meegemaakt, dan kan je bijna niet voorstellen hoe kan je daar nog goed van herstellen. Maar Aaron werd bevrijd en hij werd in eerste instantie naar een opvangtehuis gebracht, maar al snel bleek, hij heeft echt wel intensieve begeleiding nodig. Dus hij werd naar een pleeggezin gebracht, wat speciaal getraind is om te gaan met kinderen zoals Aaron, om ze te kunnen begeleiden in hun herstel. En ik kan jullie vertellen dat vandaag de dag Aaron mag wonen in een liefdevol gezin met een pleegvader en een pleegmoeder die ontzettend veel van hem houden. Dat hij kan spelen. Dat hij kan dromen. Hij praat inmiddels over zijn lievelingsfilms. Hij houdt van films over superhelden. Het is zo'n nieuw leven wat hij heeft gekregen. Dat komt omdat er mensen zijn geweest die hebben geluisterd naar die roep van God. Die zei, ik stuur jou om bevrijding te brengen. En hoe werkt dat nou voor ons vandaag? Want ik kan me voorstellen dat je hier vanmorgen zit en denkt, oké, dat lijden, ik weet het, ik heb het eigenlijk ergens altijd wel geweten, maar wat kan ik dan doen? Diezelfde vraag, wie ben ik eigenlijk? En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarin leren om te reageren op dat lijden net zoals God dat doet. God die komt dichtbij dat lijden. Hij ziet het en hij laat zich erdoor raken. Wanneer is de laatste keer dat jij je echt diep hebt laten raken? Door het lijden wat je om je heen zag. Of hou je liever eventjes op een afstand? Denk je, ik heb eigenlijk al genoeg in mijn eigen cirkeltje, in mijn eigen kring, waar ik mee bezig hoef te zijn. Dus dit is nu eventjes niet voor mij. Ik wil je vanochtend uitnodigen om je te laten raken. En dan mag je dat doen vanuit de wetenschap dat je dat lijden niet op je eigen schouders hoeft te dragen. Want als je dat doet, is het veel te zwaar. En dan snap ik dat je zegt, ik wil dat helemaal niet. Dat is te veel. Nee, we zeggen bij ons in de organisatie altijd, en dat helpt mij ontzettend, het is het werk wat wij mogen doen, Maar we doen dat op de manier waarop Jezus dat gedaan heeft. En uiteindelijk is God degene die dat gewicht zal dragen. Als we dat doen, als we dat lijden mogen zien, we laten ons raken, we werken op de manier zoals Jezus dat heeft voorgedaan. En we laten dat gewicht, de zwaarte van wat het is, aan God over. Dan kunnen we echt verandering brengen. Want God die stuurt onvolmaakte mensen om een verschil te maken. Net zoals hij bij Mozes deed. En uiteindelijk gaat het dus niet om wat we doen. Of vanuit onze eigen kracht. Maar gaat het erom dat God zegent wat we doen. Ik wil graag met jullie afsluiten met gebed. Vader in de hemel. Ik wil u danken dat u niet zomaar een God bent die op afstand blijft. Een God die ver weg is, die het lijden van zijn mensen ziet, maar denkt ik wacht wel tot alles beter wordt, tot uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen. Maar ik wil u danken dat u een God bent die zich ook het lijden hier en nu aantrekt. Dank u wel dat u dat laat zien in het verhaal waarin u Mozes roept. Ik wil u danken dat we mogen weten dat dat niet alleen maar een verhaal is, maar dat dat is wie u echt bent. Dat dit echt gebeurd is en dat u echt in actie komt als u het lijden van uw volk ziet. En Vader, ik wil u vragen of u ons wil helpen vandaag. Als we misschien de neiging hebben om lijden op een afstandje te houden, wil ik vragen, wilt u onze harten breken voor datgene waar uw hart voor breekt, waardoor u geraakt wordt? En wilt u ons helpen om dat om te zetten in actie? Om niet te neergeslagen te worden van de dingen die we horen. Als problemen zoals die 50 miljoen mensen die vastzitten in slavernij soms zo groot kunnen voelen dat we denken, er is geen beginnen aan. Dat we mogen weten dat met u alles mogelijk is. Wilt u ons helpen om ons steeds weer te herinneren dat wat uiteindelijk echt belangrijk is, is dat we mogen weten dat u met ons meegaat. En dat het belangrijk is dat u ons werk zegent. Want zonder u kunnen we niks. Vader, wilt u met ons meegaan? In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag nog een video laten zien. Ik zie jullie al naar boven. Het zal niet lang duren, je mag blijven staan. Ik wil jullie graag nog een video laten zien van het verhaal van Aaron. En jullie hebben net natuurlijk al even gehoord. Het is een heftig verhaal. Dus dat weet je van tevoren als je de video ziet. Wees daarvoor even gewaarschuwd. Maar ik vind het wel belangrijk om te laten zien. Want het verhaal van Aaron, dat is niet alleen maar het verhaal van Aaron. Maar dat is van zoveel andere kinderen. Ik noemde het al, 1 op de 100 kinderen in de Filipijnen. En nog zoveel meer kinderen wereldwijd. Dus ik wil graag die video even aan jullie laten zien. Laten we daar naar kijken.
The Philippines is the world's largest known source of online sexual exploitation of children. The average age of victims is 11. I was only 2. It's been 3 years since my rescue. My new papa says it took many, many people to find me. People on the other side of the world.
Dozens of men have been shot as a result.
Closing in on the American man they believe is buying and selling young girls in a remote corner of the Philippines.
noemde natuurlijk al eventjes dat wij als IGM geloven dat we echt een eind kunnen maken aan problemen zoals deze. Lijden van kinderen zoals Aaron. En om heel eerlijk te zijn, denk ik dat we heel erg veel mensen nodig gaan hebben om ervoor te zorgen dat dat ook daadwerkelijk lukt. En daarom wil ik jullie ook in alle vrijheid vanmorgen uitnodigen om daaraan mee te doen. Jullie hebben om en om op de stoelen. Hebben jullie deze gekregen? Die kan je er eventjes bij pakken. En achterop dit papiertje zie je manieren waarop je kunt helpen. En een van de belangrijke manieren om te helpen is door het geven van geld. Klinkt misschien heel plat en misschien denk je wel, nou dat is wel heel makkelijk. Maar het is echt ontzettend belangrijk. Ik sprak de directeur van het kantoor in de Filipijnen en ik vertelde hem dat ik zo ontzettend inspirerend vind wat zij daar doen voor werk. En zij vertelde dat klopt en dat is ook zo en we doen heel belangrijk en mooi werk. Maar het feit dat we dit werk kunnen doen, dat is alleen maar te danken aan dat er allemaal mensen zijn over de hele wereld die zorgen dat we dit werk überhaupt kunnen doen. Dat we advocaten kunnen inhuren, dat we social workers kunnen inhuren. Want het is werk van de lange adem en daarvoor hebben we gewoon mensen nodig die betaald moeten worden om focus te hebben om dit werk te kunnen doen. Dus wat misschien voelt als, oh, dat is een organisatie die weer vraagt om geld, of dat is misschien wel heel makkelijk of heel plat. Dit maakt echt een ontzettend groot verschil. En ik weet dat er best wel wat mensen zijn in de zaal die al Freedom Partner zijn. Zo noemen we de mensen die ons maandelijks steunen. En ik wil jullie allereerst ontzettend bedanken. Ik denk dat jullie ook weten met de informatie die jullie krijgen in de mail, wat voor ontzettend groot verschil dat maakt. En als je dat nou nog niet doet, dan wil ik je vragen om dit formulier in te vullen. En gewoon eens te kijken van, hé, wat zou ik nou kunnen bijdragen? Als je dat doet en je vult het in, dan kan je straks bij mij daar bij die tafel een welkomstpakketje ophalen om je te bedanken dat je instapt in dit werk. En de tweede optie die erop staat is, die staat er niet op, zie ik. Wat wel kan, wat er niet op staat, is dat je meebidt. Want we geloven dat het werk echt gedragen moet worden door gebed. Dus als je mee wil bidden, vul dan ook eventjes je naam en je mailadres in. Schrijf dan eventjes bij gebed. En dan krijg je van ons iedere week, elke maandag, een mail met gebedspunten. Gewoon hele praktische dingen voor alle kantoren waar we werken, waar we voor mogen bidden en waar we voor mogen danken. Want we geloven dat dat zo ontzettend belangrijk is. Dus pak deze even bij. Neem even de tijd om hem in te vullen. Als je ons wil ondersteunen, zet ook een QR-code op, mocht je dat makkelijker vinden. En kom dan straks eventjes naar me toe om een pakketje op te halen. Ook als je behoefte hebt om straks nog even na te praten. Als je denkt, zo, ik vond het wel heel veel wat ik allemaal gehoord heb. Ik heb nog vragen of ik wil even weten hoe bepaalde dingen zitten. Voel je vrij. Ik ben na de dienst nog hier om met jullie na te praten. Dank jullie wel.